Gemeente, begin vorig jaar heb ik ook over deze geschiedenis van de storm op zee gepreekt. Maar ik ben er alleen toen niet mee klaargekomen. En mijn voornemen was toen om zo gauw mogelijk dat vervolg te behandelen. Maar dat is er niet van gekomen. En daarom ben ik blij dat ik vanmorgen in uw midden de gelegenheid krijg om de geschiedenis af te maken. Het is eigenlijk best wel een geschikte geschiedenis om in het begin van het jaar bij stil te staan. We zijn immers al druk bezig met wat er allemaal gedaan moet worden in het komende jaar. Plannen, vakantieplannen. We zijn er al volop mee aan de gang. En toch weet niemand wat hem te wachten staat. De onzekerheid is groot. Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar in de preek heb gezegd: het zou wel eens stormachtig kunnen toegaan. Een hectaar kan het wel eens worden. En toen heb ik niet alleen gedacht aan ons persoonlijk leven, maar ook wat er toen internationaal voor de deur stond. De oorlog in Irak was op handen. En natuurlijk heb ik ook al gedacht aan de kerk. Want toen stonden we er nog voor de grote beslissing die zou vallen. Maar we hadden toen al het vermoeden dat het wel eens spannend zou worden. Nou, het is inderdaad spannend toegegaan. Niet alleen in de kerk trouwens, maar ook in de politiek, in het grote wereldgebeuren. Maar of dat nou betekent dat we nu wel weer eens een rustig jaar tegemoet zullen gaan, het lijkt me eerlijk gezegd niet waarschijnlijk. Er zijn trouwens in de afgelopen maand alweer zulke ingrijpende dingen gebeurd. Maar we kunnen nog wel opnieuw proberen, gemeente, om vooruit te zien en onze voorspellingen te doen. Maar ik denk dat we daar niet zoveel mee opschieten. Bitter is het wanneer we mogen doen wat de discipelen deden. Die toen Jezus tegen hen zei: kom, laten we in het gaan en laten we oversteken naar de andere kant. Ja, want zo begint de geschiedenis. En toen Jezus in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. Wat hier opvalt, dat is dat Jezus dus het initiatief neemt. Het is niet zo dat de discipelen het schip ingaan. Hij kan tegen Jezus zeggen: misschien wilt u ook wel met ons meegaan. Nee, zo ging het niet. Gelukkig niet. Want dan zou alles wat er zou gaan gebeuren komen staan voor rekening van de discipelen en onder hun verantwoordelijkheid. En dan zouden ze wel heel erg spijt kunnen krijgen en zichzelf verwijten: hadden we maar nooit gedaan. Maar zo staan de zaken dus niet. Niet de discipelen nemen het initiatief, maar Jezus. Hij gaat als eerste het schip in en dan volgen de discipelen achter Jezus aan. Nou, dan denk ik, gemeente, dat we nu ook kunnen zeggen: wat er dan ook gebeurt, maar dan kan het nooit meer misgaan. Want als Jezus voorop gaat en wij achter hem aankomen, dan zal de weg veilig ons leiden naar het gestelde doel. Nou ja, gemeente, dat is nou het eerste wat we vanmorgen ook tegen elkaar mogen zeggen vanuit het woord van God. Wij hoeven niet voorop te lopen. Wij stippelen niet onze levensreis uit. Wij bepalen de toekomst niet. Dat doet Jezus voor ons. En het enige wat ons te doen staat is om hem te volgen. Er staat ergens in de openbaring van Johannes: van de gelovigen dat het lam gevolgd hebben, waar het ook heen ging. Nou, laten wij dat dan ook doen, gemeente. Het lam, ons dierbare heiland, onze Heere en Koning, volgt waar het ook heen gaat. Dat betekent overigens niet dat het dan allemaal voor de wind gaat. Want dan lezen we verder, en zie, daar ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alsof het schip door de golven bedekt werd. En zie, dat wijst op het onverwachte ervan. De discipelen hadden er kennelijk niet op gerekend. Ik vermoed dat ze gedacht hebben, nu we de Jezus aan boord hebben, dan zal de reis zeker voorspoedig gaan. De wind in de zeilen, recht op ons doel af. En ongetwijfeld hebben ze in een prima stemming verkeerd. Scheepje onder Jezus hoede, met de kruisvlag hoog in top. Nou, dan kan het al niet meer stuk. Vandaar dat, zie, zullen we nou zeggen, plotseling steekt er een enorme storm op. Of nee, geen storm. Matthäus spreekt van een grote onstuimigheid. En dat staat in het Grieks seismos. Dat kennen wij, dat woord kennen wij ook. Denk maar aan het woord seismograaf. Dat is een instrument waarmee de kracht van aardbevingen wordt gemeten. Het is dus maar niet een storm. Daar zouden de discipelen ook niet zo vreemd van hebben opgekeken. Dat hadden ze immers wel meer meegemaakt. Maar nu vindt er iets plaats dat lijkt op een aardbeving. Waardoor ineens enorme vloedgolven ontstaan. Niets tegen bestand is. Gewoon angst aan, angstwekkend. Want er schijnt niet zo angst te zijn als een aardbeving. Dat hebben we ook al dit jaar meegemaakt. Denk maar aan Bam in Iran. Je ziet nog die beelden van die angstogen van die kinderen en die moeders en die grijsaards. Een aardbeving. Vandaar dat er staat dat het zelfs door de golven bedekt werd. Nog een paar van die vloedgolven en het schip gaat reddeloos onder. Plotseling dus paniek. Discipelen zien de dood voor ogen. Doodsangst grijpt hen aan. Ja, en dat gebeurt dan maar zomaar ineens, gemeente. Ene moment alles rustig. Niks aan de hand. Gaat allemaal goed. En ze hebben in uitstekende stemming verkeerd. En het andere moment verkeren ze in doodsnood. En schreeuwen ze eruit van angst. Herkenbaar, gemeente, voor u soms. Ach, het zal niet zo vaak gebeuren dat het zo toegaat in ons leven. Maar het gebeurt wel. Misschien maar een enkele keer. Bij jezelf, of vlak om je heen, een broer die een hersenbloeding krijgt en zomaar ineens voor de dood ligt. Of ze halen u eruit. Bij het bevolkingsonderzoek, een tumor in uw borst, onmiddellijk moet worden ingegrepen, want er zijn al vertakkingen geconstateerd. Het ene moment schijnbaar gezond, en het andere moment, zie, de dood meldt zich. Kan ons dus ook overkomen, weten, die onverwachte wending van leven naar dood. En dan die bange vraag, waarom het nou zo gaan? De Heer Jezus heeft toch zelf deze weg voor ons uitgekozen? Hij was het toch die ons vroeg om hem te volgen? En dat hebben we gedaan met alle liefde van ons hart. En nu dit. Ja, zulke vragen kunnen er wel bij ons boven komen. Dat zou bij de discipelen ook wel zo geweest zijn. Te meer, omdat er dan bij staat, doch Jezus sliep. Precies op dat moment dus. Toen het kritiek werd, toen lag Jezus te slapen. Ik stel het me zo voor, gemeente, dat aan het begin van de reis de Heer Jezus er nog gewoon bij geweest is bij zijn discipelen. En dat ze, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, gezellig en rustig met elkaar aan de praat waren. Natuurlijk deden de discipelen hun werk. Maar alles ging toch goed. En ze hadden dus ook wat tijd voor een praatje of wat met tegen Jezus te converseren. En vooral om naar hem te luisteren. Maar toen trok Jezus zich terug. Hij ging naar het achterschip, vertelt Marcus. En Lucas schrijft er dan nog bij. En daar viel Jezus in slaap. Dus eerst was de Heer Jezus er helemaal bij. En toen nam hij afstand. Ze raakten hem uit het oog. Ze hoorden hem niet meer. Ze zagen hem ook niet meer. Op het achterschip ging Jezus liggen. En viel daar in slaap. Ja, zo ongeveer zal het wel gegaan zijn. Eigenlijk heel geleidelijk dus. Ik denk dat de discipelen het niet eens in de gaten gehad hebben. Dat Jezus er niet meer bij was. Ze misten hem ook niet. Want ze konden het in mezelf af. Alles ging voor de wind. Dan is Jezus nog niet meer nodig. En dan opnieuw die vraag. Herkenbaar gemeente voor u. Ach, misschien zegt u het ook wel. Het begon in mijn leven ook zo fijn. Toen ik tot het geloof kwam, toen heb ik de Heere beloofd om hem te volgen. En wat heb ik toen een goede jaren gekend. De Heer zo dichtbij. Ik heb zoveel van hem geleerd. Mijn geloof was zo levend. Mijn liefde zo groot. Maar van lieverlee is het overgegaan. Net alsof de Heer steeds verder van me af kwam te staan. Er trot een soort vervreemding op tussen hem en mij. En toen het daarna ineens misliep, toen stond ik alleen. Jezus was er niet meer bij. Ik was helemaal alleen toen mijn huwelijk stukging. Toen het verdriet kwam over mijn kinderen. Toen ik in een depressie terecht kwam. En de golven van de twijfel over mijn leven heen spoelde. Toen stond ik moederziel alleen. Want Jezus was er niet meer. Geruisloos was hij uit mijn leven verdwenen. Taal nog teken kreeg ik meer van hem te horen. Onbegrijpelijk, hè? Nou ja. In ieder geval onbegrijpelijk voor Jezus. Want als het nou zo vreselijk tekeer gaat, wie kan dan nog slapen? Niemand toch? Maar Jezus blijkbaar wel. We willen nu een ogenblik bij stilstaan. Straks zullen de mensen in verbazing het uitroepen. Wie is deze? Aan wie de winden en de zee gehoorzaam zijn? Maar met dezelfde verbazing kunnen we ook niet uitroepen, wie is deze, Jezus, die kan slapen als het schip kraakt in al zijn voegen. Mensen, zijn eigen mensen notabene, vlak om hem heen, in doodsnood verkeren. Onbegrijpelijk toch? Nou gemeente, laat ik er een paar dingen van mogen zeggen. In de eerste plaats probeer ik het nou maar gewoon menselijk te verklaren. En dan moet ik wel tot de conclusie komen dat de Heer Jezus blijkbaar ontzettend moe geweest moet zijn. Om zo vast te slapen dat hij zelfs door de vloedgolven, ja, die over het schip gingen, die ook over hem gingen, wakker te krijgen was. Ik lees dat namelijk uit wat Lucas daarvan zegt. Dat Jezus in slaap viel. En dat versta ik dan zo, dat ja, de Heer Jezus gewoon door de slaap is overmand. Kon zijn ogen niet meer ophouden. En dat zal dan ook wel de reden geweest zijn waarom hij zich teruggetrokken heeft naar het achterschip. Hij had zo'n enorme slaap. Hij moest er even tussenuit. Even een moment rusten. Want hij was er helemaal aan toe. En ja, dan worden we hier dus eigenlijk geconfronteerd met de zwakheid, de menselijke zwakheid van Jezus. En dat grijpt ons zo aan, gemeente. Er staat in de Hebreeënbrief, Dat Jezus ons in alles is gelijk geworden, in alles, uitgenomen de zonde. Maar verder wel in alles. Ook in onze lichamelijke en mentale zwakheid. We gaan nou maar na bij uzelf. Zo moe zijn, dat je je ogen niet meer op kan houden. Dat overkomt onze God wel eens. Na een intensieve dag bijvoorbeeld. Of wanneer we een paar nachten slecht, of soms helemaal niet, geslapen hebben. Mijn vrouw is een slechte slaper. Soms een aantal nachten achter elkaar doet ze bijna geen licht. En op de duur is ze dan zo moe, dat ze s'avonds in de stoel, ja, zit ze voortdurend te knikkenbollen en verlangt ze naar bed. En dan maakt ze weer eens een goede nacht. Dat ze heel diep slaapt. En als ze dan wakker wordt, is het eerste wat zegt: ik ben zo dankbaar. Ik heb de nacht weer eens heerlijk mogen inhalen. Nou, gemeente, ik denk dat dat met de Heer Jezus ook al geweest is. Hij moest weer eens inhalen. Want hij had hele vermoeiende dagen achter de rug. Waarvan hij van de vroege morgen tot de late avond bezig geweest is om zieken te genezen, mensen te redden, het evangelie te verkondigen. En in de nacht ging hij ook nog in gebed tot zijn vader. Maar dat kan toch geen mens volhouden? Ook niet de mens Jezus. Dan treedt er een moment op dat hij er zo naar verlangt om te slapen, dat hij niet meer wakker kan blijven. En in slaap valt zo diep en zo vast, dat hij met geen stok en ook geen storm wakker is te krijgen. Wat menselijk gemeente van Jezus. Eigenlijk net als u. En net als ik. Ja, en zo komt de Heer Jezus dan toch weer heel dichtbij. Want dan herken ik mijn zwakheid in zijn zwakheid. En mag ik het opnieuw geloven, dat heerlijke evangelie. Hij is ons in alles gelijk geworden. Nogmaals, uit de zonde gelukkig wel. Want anders zou hij onze heiland niet kunnen zijn. Maar dat is er ook het enige. Verder is Jezus helemaal mens, gemeente. Zoals wij helemaal mens zijn. En daarom mogen wij hem in al onze zwakheden te hulp roepen. Doet u dat dan maar. Ook als u soms lijdt onder slapeloosheid. Omdat uw hart zo onrustig is. En uw geest zo gespannen. Ga er dan maar mee naar Jezus toe. Want hij wil daarin uw helper zijn. Dan besef ik wel, gemeente, dat het beeld dat ik nu van deze slapende Jezus u heb getekend niet helemaal af is. Het is trouwens ook maar de enige keer dat over het slapen van de Heer Jezus gesproken wordt in de evangelie. Maar er zitten nog heel veel andere kanten aan, zelfs ook een goddelijke kant. Maar die moet ik nou opgesproken laten, want anders kom ik weer met de geschiedenis niet klaar. Ik wil er nog een andere kant mee uit. Tot nu toe heb ik geprobeerd om deze geschiedenis een plek te geven in ons persoonlijk leven. Maar al van oude tijden af is ze ook toegepast op het leven van de kerk. En dan krijgt ze toch nog weer een andere betekenis voor ons. Er bestaat een middeleeuws schilderij waar deze geschiedenis op in beeld gebracht is. En daarop is een schip te zien in nood, dat door de golven wordt geteisterd en heen en weer wordt geworpen. En in dat schip zie je dan, ja, schip niet, een aantal bisschoppen in vol ornaat, met reiters op, en de toga's aan, en ze zijn uit alle macht bezig met de roeien om zo te proberen het schip nog door de hoge golven in te loodsen. En dan helemaal aan het eind van het schip, in de marge, zie je een klein rood stipje. Dat moet Jezus voorstellen, die aan het slapen is. beeld van de kerk dus. Kerkelijke leiders die alles op alles zetten om het schip van de kerk te redden. Terwijl Jezus er niet bij is. Hij is de grote afwezige die naar de marge is verdwenen. Je ziet het dan ook aan hun wanhopige ogen, dat ze het ondanks hun inspanningen toch niet redden. Want Jezus is daar. Die slaapt. We hebben een ontdekkend beeld, gemeente, vindt u niet? En dat heb ik me toen afgevraagd, zou dat nu nog gelden? Geeft dit schilderij weer wat er ook nu in de kerk gaande is? Laat ik eerlijk zijn, gemeente. Ik vind het moeilijk om daar nu zonder meer ja of nee te antwoorden. Misschien is het ook geen ja of nee. Misschien is het wel ja en nee. En in ieder geval voel ik aan dat ik nauwzichtig moet zijn. Met mijn woorden en ook met mijn beoordelingen. Maar toch is het een uitleg van deze geschiedenis die ons te denken geeft. En ze heeft zich in ieder geval heel sterk aan mijzelf opgedrongen. Maar zelf denk ik dan vooral daaraan dat het besef bij ons steeds meer doordringt. Dat het ook nu met de kerk er kritiek voor staat. Het is toch voor iedereen duidelijk dat het steeds slechter gaat. De kerk is eigenlijk ook in nood. En nu zou het wel eens kunnen zijn dat omdat we dat steeds dreigender op ons afkomen, we juist daarom alles op alles zetten en gaan organiseren om nog te redden wat er redden valt. Plaatselijk in de gemeente. Het valt mij op, gemeente. Dat ik in heel veel, ik kom iedere dag in een andere gemeente. Dat ik vaak in veel gemeenten, waar ik dan voor het eerst kom, dat ik een boekje meekrijg. Dan moet u, neem me mee, dominee. En er staat alles in wat er gedaan wordt in die gemeente. Soms zo'n dik boek. Ontzaglijk veel. Maar dat laat ik nou voor wat het is. Ik denk ook aan de landelijke kerk. Want we kunnen toch wel zeggen dat samen op weg gebeuren op gang is gekomen. Vooral door het motief. Om zo aan de kerk weer een nieuw elan te geven. Want nu speelt de kerk geen enkele rol meer in de samenleving. Maar dat zal dan weer komen. En ook zal de kerk dan weer missionair worden. En zal de ontkerking hopelijk worden gestopt. Nou, dat is toch ook voor vele gemeenten de reden geweest om samen op weg te gaan, om nog te overleven. En als we naar de landelijke kerk zien, ja, dan denk ik natuurlijk daaraan hoe onze nieuwe PKN-kerk is toegerust met een geweldig apparaat. Het zogenaamde dienstencentrum met meer dan 100 werknemers. Plus de provinciale dienstencentra met ieder zoveel werknemers. Wat menskracht wordt er ingezet. Wat een energie kost dat. Wat een geld kost dat. Hoeveel miljoenen zijn er niet mee gemoeid. En toch helaas wordt de kerk er niet door gered. In het jaar 2002 hebben de samenwegkerken 70.000 leden verloren. Ik heb er eens even over nagedacht. Dat is 70 stampvolle Maranatha kerken. In één jaar tijd leeg. De vloedgolven van de ontkerkelijking blijven onverminderd over het schip heen slaan. Hoe komt dat nou toch? Nou, gemeente, ik aarzel wel even. Maar mag ik het eerlijk zeggen? Dat komt omdat Jezus er niet bij is. Wie slaapt? Ook nu is hij de grote afwezige. Een overactieve bemanning, soms ook in voornaam. Het lijkt heel wat zo te zien. Maar wel een slapende Jezus. Dat is het beeld. En En eigenlijk staat er in de tekst dan niet, doch Jezus sliep. Maar er staat eigenlijk, doch Jezus bleef maar slapen. De golven houden aan. De inspanningen van de roeiers houden aan, want ze weten niet van opgeven. Maar Jezus blijft ook maar slapen. Dat moet toch op de dure keer fout gaan? Dat denk je dan wel. En daar kun je best je zorgen over maken. Maar goed, nou weer dat er even tussendoor. Ik ga weer terug naar het verhaal. De discipelen over alle macht geroeid hebben om het schip nog in veilige haven te loodsen. Maar hoe lang zullen zij dat nou volgehouden hebben? Nou staat er niet bij, gemeente. Maar ik denk wel zo lang mogelijk. Totdat ze inzagen dat het zo niet langer kon. En dan, ten einde raad, gaan ze naar Jezus toe. En zijn discipelen bij hem komende, hebben hem opgewekt, zeggen de Heere, behoed ons, we vergaan. Ja, dat cruciale moment, daar was nou het wachten op. Dat de discipelen hun roeispanen loslieten en naar Jezus gingen. Maar nogmaals, dat zal even geduurd hebben, voordat het zo was, want je laat je als ras echte schipper toch niet kennen. Je moet het toch zelf kunnen, zelf voor elkaar zien te krijgen. Ja, een poos hebben ze dat ook gedacht, gemeente. Want u begrijpt wel, daar was de eer mee gemoeid. Maar tenslotte klom de nood zo hoog, ze het moesten opgeven. En toen was het ook de hoogste tijd om naar Jezus te gaan. Ze kunnen het gewoon niet lang zonder hem. Ja, en dat is nu ook weer zoiets, hè. Dat je zomaar herkent, ook in je eigen leven. Dat zelf het zo lang mogelijk proberen. Want erkennen dat jij het niet meer kan en dat jij van je leven eigenlijk alleen maar een puinhoop gehaald hebt. Dat doen we niet gauw. Want dan verlies je wel je naam. En dat is het laatste waar we voor doen. Maar toch de nood van ons leven, gemeente, ertoe dwingen. Gewoon ertoe dwingen. Tenminste als God erin meekomt. En hij ons te machtig wordt. Ja, dan preekt er een moment aan dat wij het roer uit handen gaan geven. En de roeispanen laten voor wat ze zijn. En als een hulpeloos, hopeloos mens bij Jezus komen. Om te zeggen, Heere, behoed gij ons. Want we vergaan. Gemeente. Is het in uw leven al eens zo ver gekomen? Dat u het niet meer wist. Dat u echt met uzelf aan het eind gekomen bent. En wat hebt u toen gedaan? Ik hoop dat u zegt. Ja, en toen ben ik ook bij Jezus terechtgekomen. En heb ik mijn hele mislukte leven voor hem blootgelegd. En kon ik alleen maar roepen, Heere, behoud gij, want ik verga. Inderdaad, dat is dan de enige weg die overblijft. En zijn discipelen bij hem komende. Voelt u, gemeente, daar gaat het nou om. Ook bij u, hoor. En ook bij mij. Dat ik bij Jezus komen. En ik lees het dan zo, dat niet maar een paar discipelen dat hebben gedaan. Zo in de zin van dat ze elkaar afspraken als nou de helft van ons blijft doorroeien. Dan gaan we met de andere helft naar Jezus toe. Zoiets zou natuurlijk best wel handgelegen hebben. Want ze konden het schip toch niet meer stuurloos aan zijn lot overlaten. Dat zou toch niet verantwoord zijn. Ja, maar dan zou het er wel op neerkomen dat ze het dan samen zouden doen. Jezus en de discipelen. Samen het schip redden. Maar nee, gemeente. Nee, zo niet hoor. Ze zijn met z'n allen naar Jezus gegaan. En hebben dus zelf alles uit handen gegeven. Om het de Heere Jezus alles alleen te laten doen. En daar komt het nou precies op aan. Ook in ons leven. Want wij zijn ook zo geneigd, nietwaar? Om als we het dan alleen niet meer kunnen, Dat we het dan zo doen, dat we aan de Heer voorstellen, Heer, zullen we samen proberen, dan blijven wij doorploeteren. En als u ons dan komt helpen, dan zal het me toch nog lukken. Zo ongeveer, hè, weet u wel. Maar nee, gemeente, zo graag niet. Alleen kan niet meer. Maar samen doen, u met Jezus, dat gaat ook niet meer. Zou u misschien nog wel willen. Maar de Heer Jezus wil dat niet. Voor hem blijft er maar één mogelijkheid open. En dat is dat u helemaal niets meer doet. Werkelijk alles uit uw handen geeft. En de Heer Jezus alles alleen laat voor u. Dat is de enige weg tot behoud. Discipelen hebben dat goed begrepen. Want ze komen z'n allen bij Jezus en hebben hem opgewekt, staat er. Ja, en weet u wat ik nou zo bijzonder vind, gemeente? Dat geen storm en geen vloedgolf de Heer Jezus kon bekrijgen. Maar als zijn discipelen bij hem komen, dan is hij ineens klaarbakker. Wat de golven dus niet voor elkaar konden krijgen, dat krijgen de discipelen wel voor elkaar. Oh ja, nou zeg ik het niet goed. Ik moet het anders zeggen. Jezus laat zich door de golven niet storen in zijn slaap. Maar door zijn discipelen wel. Want daar is hij zo gevoelig voor, gemeente. Voor die wekroep van zijn discipelen. Die dringt zo diep door in zijn ziel. Dat hij meteen zijn ogen opdoet. En klaar wakker is. Mooi, hè? Ik wil er eigenlijk mee zeggen, gemeente, zo is nou Jezus. Hij laat zich door niets weerhouden in zijn soevereine gang, als slaan de golven over hem heen. Hij blijft onverstoord doorslapen. Maar als er een discipel in de nood van zijn leven roept om zijn ontferming, dan is hij meteen present. En dan reageert hij onmiddellijk, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ja, gemeente, nogmaals, zo is Jezus. Nog steeds. Ook als u misschien ten einde raad tot hem de toevlucht neemt, dan is hij klaarwakker. Om ook u. En als u dan zegt, ja, maar hij is al zo lang uit mijn leven verdwenen. Ik heb hem zo lang eigenlijk niet nodig gehad. Ik heb zo ver van hem vandaan geleefd. Dan zeg ik, dat geeft toch niet? Als u nu tot hem gaat, dan is hij er weer, helemaal. En staat hij tot uw hulp gereed. Maar dan wel dat u met de discipelen erkent. Heer, behoud geheimen, want anders verga ik, anders ben ik voor eeuwig verloren. Geef mij Jezus, ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, en nu trek ik toch nog weer even die lijn door, die andere lijn, naar de kerk toe. Want opnieuw komt dan de vraag op, zou dit nou voor de kerk ook van toepassing zijn, gemeente? Nou, ik zei zo even, persoonlijk zijn we in ieder geval heel erg in de voorziening om, als het dan misloopt, de Heer Jezus er wel bij te roepen. Maar dan zo dat we zeggen, laten we nou samen doen. U, Jezus, en wij samen de zaak zien op te lossen. Ja, die verzoeking die is er, hè? Vindt u niet? Ga maar na hoor, in uw eigen leven. En nu denk ik dat diezelfde verzoeking er ook voor de kerk is. Alles alleen doen, door onze organisaties, onze gemeenteopbouw, onze vergaderingen, conferenties, cursussen, noem maar op. Nou, het is te hopen dat we tot het inzicht gekomen zijn dat we daar niet redden. Al merk wel dat het niet alleen voor ons persoonlijk, maar ook voor de kerk heel moeilijk is om dat te erkennen. Erkennen dat we dus eigenlijk veel te veel zelf bezig zijn, gemeente. En ook veel te veel zelf bezig geweest zijn, ook in de jaren die achter ons liggen, terwijl we niet eens in de gaten hadden dat de Heer Jezus niet meer bij was. Maar als het dan hopelijk een keer zover komt dat we dat gaan erkennen, ja, dan ligt er een volgende verrukking op de loer, namelijk om het dan samen te doen. Wel de Heer Jezus erbij halen, door bidstonden te houden, onze oproepen tot verootmoediging te laten uitgaan, maar dan toch vervolgens proberen om het samen te doen. Jezus natuurlijk, maar wij ook. En daarom blijven we raadhouden en onze comité's vormen en onze oproepen plaatsen. Maar intussen stippelen we ook onze plannen uit in geval dat. Zo dus, hè. Wij niet meer alleen, nee. Maar ook niet Jezus het alleen laten doen. Maar samen. Zou dat de weg zijn, gemeente? Ik denk het niet, hoor. Nou, laten we nog één keer zien hoe de discipelen het hebben gedaan. En zijn discipelen bij hem komende, hebben hem opgewekt. Ja, hoe zullen ze dat nou gedaan hebben? Hebben ze geroepen, meester, word eens wakker. Of hebben ze misschien, Heer Jezus, wel wakker geschud? Toe, word eens wakker, Jezus. Ja, dat zou dan de laatste reddingsactie van de discipelen zijn geweest. Maar daar geloof ik niks van. De tekst zegt het trouwens, gemeente zelf, hoe ze het gedaan hebben. Ze hebben namelijk niets gedaan. Ze hebben alleen geroepen. Nadat ze eerst naar Jezus waren toegekropen, wat op hun benen konden niet bestaan, door de golven die over het dek sloegen. Zouden ze ook over het dek geslagen zijn? Nee, ze zijn hem toegekropen, helemaal, naar het achterschip toe. Ziet u ze komen, gemeente? Kruipend naar Jezus toe. En hebben toen alleen geroepen, Heer, behoed ons, we vergaan, meer niet. Roepen tot Jezus, roepen om Jezus, dat is het enige wat hun te doen stond, dat is ook het enige wat ons te doen staat, gemeente. Dat is ook het enige wat de kerk te doen staat. Dus niet langer onszelf nog op de been zien te houden met ons activisme, maar naar Jezus toekruipen. En tot hem roepen om behoud. Een roepende, biddende, smekende gemeente. En een roepende, biddende, smekende kerk. En dan belooft God in zijn woord. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst. Oneindig groot. Roepen om behoud. In de erkenning dat we bezig zijn te vergaan. Maar laat ik eerlijk zijn. Die erkenning die mis ik nou juist. En dat bedoel ik niet als een verwijt, gemeente. Nee hoor, want ik deel er zelf, en daar heb ik enig besef van, deel ik zelf in de schuld van de kerk. Ik ga er niet boven staan, ik ga er ook niet naast staan. Ik ga er middenin staan. Ik voel me volstrekt solidair met de hele kerk. En ik besef het ook goed, hoe moeilijk het is om tot die erkenning te komen. Want dat betekent wel, gemeente, dat wij ook op de knieën moeten terechtkomen. En tot de belijdenis komen dat we iets verkeerd gedaan hebben. En dan houden we op met anderen de schuld te geven. Nee, wij hebben de zaak laten mislukken. Niet omdat we niks gedaan hebben. Maar juist zodat we zo ontzaggelijk druk geweest zijn met van alles en nog wat, maar wel zonder Jezus. Ingrijpend hoor. Om op die plek te komen. Merk ook dat verzet tegen is. Enkele weken geleden heb ik deze preek ook in een andere gemeente gehouden. Ik had nog geen voet in de consistorie gezet. Of van alle kanten kwamen de argumenten naar me toe. Ja, maar dominee, we kunnen toch niet weloze dingen erbij neergooien. We kunnen de boel toch niet de boel laten. U zegt niks doen dan alleen roepen. Maar dat is toch valse leidelijkheid. We hebben toch onze verantwoordelijkheid. Die moeten we toch nemen. En dat betekent in onze samenleving dat we het zelf moeten gaan doen. Nou, in de kerk moeten we het ook weer gaan doen. Ja. Schijnbaar steekhoudende argumenten. Ik ken ze allemaal hoor. Ik ken ze net zo goed als u. En toch, gemeente. En toch zal het nodig zijn. Dat wij aan het eind komen. Van al onze activiteiten. En dat we roepend om Jezus. Hem het laten doen. Hij alleen. Want alleen zo komt er de ommekeer. En anders niet. Anders gaan we al roeiende naar de diepte toe. Jezus alleen redt zijn kerk. Dat zien we toch in de geschiedenis, deze geschiedenis gebeuren. Want dan reageert Jezus onmiddellijk. Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovige. En toen stond hij op. Hoort u? Toen zijn discipelen op hun knieën lagen, kruipen naar Jezus, toen ging Jezus staan. En bestraft hij de winden en de zee. En daar werd grote stilte. Dat is de ommekeer, gemeente. Want waar de discipelen aan hun eind zijn, daar gaat de Heer Jezus beginnen. Onze verlegenheid is zijn gelegenheid. Dan merk ik dat ik toch ook weer nu niet de geschiedenis kan handelen. En daarom rond ik nu af. Met nog op twee dingen te wijzen. In de eerste plaats is het duidelijk dat als de discipelen dan Jezus te hulp roepen, hij onmiddellijk antwoord geeft. Daar moet u op letten, gemeente. Want dat doet de Heer Jezus al terwijl hij nog op de grond ligt. Want ik zeg dat als Jezus dat antwoord heeft gegeven, dat hij toen opstond. Dus liggend reageert Jezus al gelijk. Op de hulp, op het hulpgeroep van zijn discipelen. Zo gauw dus. Ja, want zo hulpvaardig is nou Jezus, gemeente. Ook als wij hem aanroepen in onze nood, dan laat u echt niet wachten hoor. Want daar is immers nood voor hem. Dan telt elke seconde. En daarom antwoordt Jezus op hetzelfde moment. Ja, het lijkt wel alsof hij erop lag te wachten. En dan daar staat Jezus op. En dan gaat hij over tot actie. Maar die volgorde moeten we dus goed in het oog houden. Het eerste wat Jezus doet is antwoord geven op ons noodgeschrijf. Maar dat antwoord, dat bevat wel een bestraffing. Want hij verwijt hun dat het hun bij al, dat het hun bij al hun inspanningen ontbroken heeft aan geloof. In Markus staat, Jezus zegt, hebt gij geen geloof? Nee, hadden ze niet. Wel actie, maar geen geloof. En vandaar die paniek. Gemeente, onthoud het maar. Activisme zonder geloof, dat brengt alleen maar paniek. Want er wordt alles zo krampachtig dat we het overspannen van alle kanten wordt er dan geroepen. En de een weet het nog beter dan de ander. Ze gaan ook nog met elkaar ruzie maken. En de een zegt, die kant moet ik, en die kant. Maar dat schiet natuurlijk niks op. Helemaal niks. Activisme is geen vrucht van geloof. Dat hebt u misschien altijd al gedacht. Maar activisme, een vrucht van klein geloof. Dat is heel pijnlijk om je dat te laten zeggen. Maar de discipelen krijgen het wel te horen uit de mond van Jezus. Maar daar laat de Heer Jezus het gelukkig niet bij. Want als hij dan zijn discipelen beschrijft, dan gaat hij daarna staan en bestraft hij de winden en de zee. Dus eerst liggen en slapen. En we zagen, dat is de weg die de Heer Jezus als mens in onze plaats is gegaan. Ten diepste de weg van vernedering, van lijden en sterven, van liggen in het graf, om de slaap des doods te slapen. Maar daarna is hij opgestaan, ten derde dagen, en heeft hij als overwinnaar zijn macht getoond over de machten der duisternis. En het resultaat is dat zijn kerk toch behouden wordt. Niet dus dankzij de discipelen. Ook niet dankzij ons, maar alleen dankzij Jezus, mijn God, mijn Jezus, u zal ik eeuwig loven, omdat gij, ja, gij alleen, het hebt gedaan. Amen.